En toen heb ik echt letterlijk naast de telefoon gezeten, soms dagen, weken. Red mij, red mij. En het gebeurde maar niet. De eerste Sinterklaasviering met mijn kleinkind heb ik gehuild.
Als een wit persoon het N-word meezingt in een nummer, is dat automatisch fout. Dames en heren, alles verder buiten en ertussenin. Welkom bij The Lightless Lounge met mij, Nikki de Jager.
En met mij, Wes van Os.
Ben je er nou alweer?
Alweer in dezelfde donkere kamer, meid.
En we hebben alweer een heerlijke intro gehad van Elske.
Ach, het blijft elke keer genieten. Elske de Wal die de lieder heeft ingezongen. En we hebben eigenlijk ook een heel team wat we moeten bedanken.
Ja, oké. Okay,
we mogen producer Mike niet noemen, maar toch bedankt.
Ja.
Roy voor de editing.
Ja.
En Willem heeft ook met ons meegedacht over de geluidskwaliteit.
De audio.
Ja, dus dat maakt wel het setje compleet.
Het lijkt bijna ergens op.
En jij ook bedankt.
Oh, jij ook bedankt.
Elke week dat je hier zit.
Ja, oh. En ik zit hier toch met heel veel plezier.
Wel, hè?
Ja, en ook deze week weer, want we hebben een hele bijzondere, maybe controversial voor sommige mensen gast.
Ja, en dat is een beetje bijna een thema aan het worden in onze podcast. Want
toch? Wat is dat toch?
Maar het is ook wel omdat wij dan misschien gefascineerd zijn.
Ja, ik vind mensen gewoon heel erg interessant. Zo ook onze gast van deze week, en dat is Sylvana Simons.
Wat een lange weg heeft zij afgelegd.
Als je haar Wikipedia-pagina bezoekt,
ben je heel even aan het scrollen.
Ben je even bezig.
Ja. En echt begonnen in de MTV, TMF-tijd. En ja. Allerlei programma's gaan. Heerlijk reality gepresenteerd ook. En daarna naar de politiek gegaan.
Ja.
Waar denk jij gelijk aan als je aan Sylvana Simons denkt?
Ik ken haar als een hele sterke vrouw met een uitgesproken mening. Die ze ook altijd goed kan onderbouwen. Ja. En ik weet ook dat alleen al haar naam maakt heel veel los bij mensen.
Ja, nou en ik moet zeggen, zij heeft natuurlijk heel veel gedaan en naast politiek. Maar ik denk dus wel gelijk aan de Zwarte Piet discussie.
Ja.
En haar verzet ertegen.
Ja.
En mijn vraag is ook, had Zwarte Piet er nog geweest als Sylvana Simons er niet was geweest?
Zo.
En andersom.
Nou, er wordt weer een lichte hap deze week.
Nee, we gaan het lekker luchtig ook brengen. En de persoon erachter, want ze zal vast veel voor de kiezer hebben gehad met al die bedreigingen.
Ja.
Dingen en zo.
Jij mag hem nu zeggen.
We gaan haar erbij halen. Hier komt ze.
Lights out. Welkom in de Lightless Lounge.
Welkom, Sylvana.
Dankjewel. Zo spannend.
Ja, vind je het spannend?
Ja, donker is toch altijd wel spannend. Niet eng of zo.
Is het donkerder dan je had verwacht?
Ja, het is pikken donker.
Nee, en dit is dus over een uur of however lang we hier ook zitten. Het blijft zo.
Geweldig. Leuk.
Wat een concept.
Ja, ik vind het wel heel origineel. Want ik heb zomaar het idee dat het iets toevoegt. Omdat je eigenlijk niet afgeleid kunt worden door uiterlijkheden en, nee. Nou ja, goed, maniertjes en zo. Volgens mij gaat dit werken.
Gelukkig.
We hadden het er eigenlijk allebei over dat we heel erg uitkijken naar deze uitzending. Je bent wel besproken. Je hebt zoveel gedaan. Ja. Op een goede manier. Dus wij schoten eigenlijk al een beetje vragen over je. Oh, we willen dit weten, we willen dit weten, we willen dit weten. Maar we proberen in de chaos, hebben we ook wel vier items en vier onderwerpen om een soort van stip op de horizon te zetten.
Ja.
En misschien zullen we gewoon met de eerste gelijk beginnen, Nick? Of?
Ja.
Blackout baggage.
En dat is een item wat we vragen of jij wil meenemen. Wat veel voor je betekent, of een leuke herinnering heeft, of iets.
Ik ga even graaien in mijn bijeentasje, want sluikreclame moet, hè?
Ja.
Zelfs in het donker.
Zelfs in het donker. Ik heb twee dingetjes meegenomen.
Oh, okay.
Brutaal. Ik ga het aan je geven.
Ja.
Okay. Ja?
Ja, ik heb... Ja. Oké, okay, het is wat zwaarder, ja.
Ja, ik hoop dat je weet wat het is.
Oh.
Ik heb een vermoeden, maar het is hard, het is een beetje koud.
Hard en koud.
Oh, sorry.
Mijn persoonlijkheid.
niet flexibel, ja. Oké, ik ga het doorgeven aan jou.
Volsen. Huh? Oh, wat heb ik nou vast? Oh, het is heel groot. Het is iets van een award.
Ja, een prijs, dacht ik. Ja.
Ja.
Het voelt een beetje een vlam bijna, voelde het.
Is dit een TMF Award?
Nee, die heb ik dus niet, want die heb ik nooit gewonnen.
Oh, dus je kon ook niet eentje ergens stelen.
Deze heb ik een paar jaar geleden gewonnen, 2 jaar geleden. Ja. En die is me heel dierbaar, want het is een Wink Award.
Een Wink Award? Ja.
En de Wink Award wordt uitgereikt door het blad Wink. En gaat naar mensen die zich verdienstelijk maken ten behoeve van de LGBTQIA+ gemeenschap. En nou, die is me heel dierbaar, omdat ik dat heel belangrijk vind. Die bewustwording.
Ja.
En maar ook omdat mijn roots eigenlijk in de community liggen. Ik heb heel vaak gezegd al, ik ben geboren in de IT.
Oh ja.
In de IT?
In de IT.
Ja, dat was een club vroeger in Amsterdam, toch? Ja.
Het is een legendarische club in de eind jaren 80, jaren 90. Wereldberoemd eigenlijk. Heel de wereld wilde daar naar binnen. En het dorpbeleid was heel streng, dus dat lukte niet altijd. Maar ik was een van de vaste dansers. Oh. En ik was eigenlijk 5 avonden in de week wel in die club te vinden. En waarom ik zeg dat ik daar geboren ben, is omdat ik daar geleerd heb hoe belangrijk het is dat er vrijplaatsen zijn waar mensen de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Mm. En dat is misschien niet altijd degene die ze door de week of overdag zijn. Maar juist in die nacht op een plek waar mensen kwamen die eindelijk in drag konden, omdat ze dat fijn vinden. Of überhaupt
naar buiten konden en met iemand konden flirten.
Precies. Ik heb daar jarenlang mogen werken. Ik ben daar ook ontdekt voor televisie.
Ja.
Ik heb daar ervaring op gedaan. Heel veel vrienden gemaakt. En het is nog steeds een periode waar ik met heel veel plezier en liefde aan terugdenk. En deze award maakte voor mij eigenlijk de cirkel rond.
Ja.
Maar ik ben heel stout. Ik heb nog iets meegenomen.
Oh,
en leuk. Daarvan weet ik niet wat de boven- en of de onderkant is.
Oké. Okay. Dit is kleiner.
Ja.
Lichter. Structuurtje aan de zijkant.
Ja.
Denk een beetje karton, papier achter. Ja. Maar ik ga het doorgeven aan jou.
Oh, wacht.
Vierkant.
En ik voel gaatjes.
Ja.
Het is een klein kunstwerkje waar de tekst op staat: Love is louder.
Oh. Mm.
En het is een klein kunstwerkje van de Erco Caravan, Maria Koning. En heb ik van haar gekregen. En ik merk dat ik dat door mijn hele huis verplaats. Omdat het zo leuk is om af en toe even uit je ooghoek eraan herinnerd te worden dat liefde altijd luider is dan haat.
Mm.
Dus Love is louder met een hartje. En ja, het staat soms op het toilet en soms op mijn bureau en soms naast mijn bed. Maar ik haal er heel veel kracht uit. Het is een hele fijne kleine reminder to always remain in love.
Oh,
wat goed dat jij zegt van dat voelt als een full circle moment, die award. Je hebt een hele weg afgelegd. En wij staan eigenlijk aan de vooravond, dacht ik, van een nieuw hoofdstuk van jou. Omdat jij de kamer gaat verlaten. Voelt dat voor jou ook zo?
Ja, zo voelt het zeker. Het voelt alsof mijn toekomst weer helemaal open ligt. Ik zou natuurlijk door kunnen gaan op het gebied van politiek of maatschappij. Maar ik vind zo ontzettend veel dingen leuk en interessant. En nu ligt er een periode voor me waarin ik weer mag gaan uitvinden wie ik vandaag ben. Want ik ben niet meer de vrouw die ik 8 jaar geleden was toen ik de politiek inging.
Is dat al 8 jaar?
Ja, ik heb 2 jaar in de Kamer gezeten. 2 jaar in de Amsterdamse gemeenteraad. Joep. En daarvoor, ik ben eind 2016 met de partij begonnen.
Ja.
En dat was natuurlijk ook nog niet tastbaar in de politiek als zijnde volksvertegenwoordiger. Maar wel bezig met het opbouwen van de partij.
Ja.
Voor mij begint dit hoofdstuk, dit politieke hoofdstuk, begint in 2015. Aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, met CIMEC.
Met CIMEC, ja.
CIMEC, ja.
En dan is het dus al bijna 8 jaar.
Waarom stop je nou?
Ja, ik moet zeggen dat ik het zelf heel jammer vind dat ik ga stoppen.
Ja.
Want hoe gek het misschien ook klinkt, ik heb echt heel veel plezier gehaald uit het werk in de Kamer. Ik ben geen dag met tegenzin erheen gegaan. Terwijl zelfs toen ik tv maakte of danste, dan, ja, iedereen heeft wel eens dagen dat je denkt, oh, vandaag niet.
Hmm.
Maar dat heb ik helemaal niet 1 keer gehad. Maar ik ga stoppen eigenlijk door een samenloop van omstandigheden. Ik heb lichamelijke klachten. Ik ben chronisch ziek. Ik heb reuma. Mm-hmm. Ik heb heel lang last gehad van post-covid, long-covid klachten. Dat gaat gelukkig wel iets beter. Met name de reuma en de werktijden, dat hakt er wel heel erg in. En als er geen verkiezingen zouden zijn geweest, dan was ik misschien wel doorgegaan om mijn termijn af te maken tot 4 jaar.
Ja.
Maar om opnieuw te tekenen voor weer 4 jaar...
Ja.
Ik heb gewoon besloten dat het nu tijd is om echt even aan mijn gezondheid te denken.
Ja.
Ik mag niet schijnheilig of oneerlijk zijn, dus ik zal ook eerlijk toegeven dat ook interne problemen binnen de partij er wel mee te maken hebben gehad. Ja. Dat was wel de druppel,
ja.
Maar niet de reden.
Nee. Ik sluit me even aan bij die niet schijnheiligheid. Er waren wat, er zijn strubbelingen volgens mij in Amsterdam en lokaal. Zo, wij zijn echt geen politieke dossiervreters, hè? Maar volgens mij was het intern in de partij.
Ja.
Maar voor mij ging het in de partij, voor mij intern was er een beetje een struggle over de koers of waar je heen ging of dat zingen. Vat ik het zo goed samen? Of?
Nou ja, het grappige is dat ik me niet dat is wel wat mensen hebben aangegeven,
ja.
Maar ik herken me daar niet in.
Check.
Omdat voor mij vanaf dag 1 duidelijk is geweest waar bij 1 voor staat en over gaat.
Ja.
En ik eerlijk gezegd niet zo goed begrijp wat de bezwaren waren van mensen die zich hebben afgesplitst. Maar ik moet het wel respecteren natuurlijk. Ja. Dat ze dat voelen vinden. Dat ze er zo over denken dat ze dat besluit hebben genomen.
Ja.
Maar het was, als ik dan toch heel eerlijk ben, ook heel persoonlijk. Omdat het ging over mensen met wie, aan wie ik mijn vertrouwen had gegeven. Mm-hmm. En om dan in de krant te moeten lezen wat men vindt en denkt. Terwijl ik heel veel moeite had deze mensen te bereiken.
Ja.
Ja, dat vond ik heel pijnlijk. En dat was wel een druppel. Het heeft me heel veel gekost, het opstarten van een partij.
Ja.
Ik ben desondanks gewoon hartstikke trots dat het gelukt is. En dat we, los van gedoe in Amsterdam, een landelijke partij zijn met verschillende afdelingen. Waar intussen tientallen mensen een vaste baan vinden. Dus ik ben gewoon wel heel erg trots.
Ja.
Dus ik dacht, nee, dan is dit het moment om de partij ook over te dragen aan de volgende generatie. Ik ben de oprichter, maar dat wil niet zeggen dat ik tot in lengte vandaag ook het gezicht moet zijn. Dus het is nu aan de volgende generatie. En ik moet ook daarbij gelijk zeggen, daar heb ik heel veel vertrouwen in.
Ja.
We hebben nu een nieuwe lijsttrekker, Edson Olf uit Rotterdam.
Ja.
En die doet het fantastisch. Dus ik hoop dat hij ook in ieder geval onze zetel kan behouden. Het liefst nog uitbreiden en ons werk in de Kamer gewoon kan voortzetten.
Maar realistisch, als je heel eerlijk kijkt, denk je dat er een toekomst is voor Bijeen zonder jou?
Ja, dat denk ik wel. En de reden dat ik dat denk is omdat Bijeen een partij is die heel duidelijk een ideologie heeft. Mm-hmm. En die hangt niet van mij af.
Nee.
Mensen denken dat het alleen aan mij is, maar ze vergeten daarbij dat alles wat ik in de Kamer zeg, dat is door de partij gedragen. Dat is overlegd met de achterban. Dus een ander kan ook die standpunten uitdragen. En ik hoop echt dat ze hem die kans geven. Ja. En als ik kijk naar de actualiteit, is Bijeen een van de weinige partijen die zich principieel achter bepaalde politieke dilemma's schaart. En ik hoop dat dat mensen helpt om hun keuze te maken.
Een beetje een scherpe vraag, maar ik stel hem een reden.
Alles mag.
Ja, als je in zo'n situatie komt waarbij jij samenwerkt met collega's en je vervolgens elkaar niet meer kan bereiken en in de krant leest wat vervolgstappen zijn. Wat doet dat met jou? Voelde je je verraden op zo'n moment?
Het heeft me heel veel pijn gedaan. En ik heb zelf het woord verraden nooit gebruikt, maar het was wel een dolksteek in mijn hart. Een van deze twee mensen was voor mij al jaren mijn gedroomde opvolger. En daarom heb ik ook ruimte gemaakt in Amsterdam. Neem jij mij, ik gaf mijn zetel in Amsterdam voortijdig op.
Ja.
Zodat anderen konden instromen en het vak leren. Hè? Want volksvertegenwoordiger zijn is ook een vak. Mijn belofte was, ik werk keihard in Den Haag om ervoor te zorgen dat we er straks nog een zetel bij krijgen waar jij dan op kunt zitten. Dus het heeft me heel erg geraakt, te meer omdat toen ik dat artikel las, ik liep de trap af. En zoals ik al zei, ik heb reuma. En dat betekent in mijn geval dat ik er soms 5 minuten over doe om een trap af te komen. En terwijl ik naar beneden strompelde in alle emotie, dacht ik, ja, maar Sil, waar ben je mee bezig? Ik ben hier degene die straks het vertrouwen moeilijker kan opbrengen. Die de energie moeilijk kan opbrengen. Als alles anders was geweest, had ik mijn termijn in de Kamer gewoon afgemaakt. Maar misschien is dit wel een teken dat mijn tijd erop zit, doorgeven aan de volgende generatie. Ik hoop echt van harte dat de partij haar zetel behoudt. Maar als dat niet zo is, dan ligt er misschien een andere opdracht voor de partij vanuit de samenleving.
Ja.
Maar ik heb er heel veel verdriet van gehad.
Heeft dat jouw strijdlust voor de boodschappen waarvoor je staat en het verhaal wat je wilt brengen ook beïnvloed dat je minder strijdlustig wordt?
Nou, dat vind ik eigenlijk wel een mooie vraag. Ik heb me daar zelf nog niet zo mee bezig gehouden, maar ik denk dat het antwoord nee is. Ik denk dat ik voor mezelf heb gekozen om mijn energie beter te verdelen tussen mezelf en de wereld. Dus dan ga ik minder hard strijden, bijvoorbeeld in de Kamer. Maar ik heb nu eenmaal mijn mond open gedaan en ik kan niet eens meer terug. Maar dan buiten parlementair voorlopig, want in de Kamer is het zo hard werken dat ik het gewoon anders in wil gaan zetten. Maar ik blijf gepassioneerd over een samenleving waar plek is voor iedereen. Over een samenleving waar mensen de kans krijgen om te groeien tot wie ze zijn. En niet wat we met z'n allen hebben bedacht dat mensen moeten zijn.
Ja.
En ik zal een nieuwe manier moeten vinden om dat te doen. Ik zeg altijd, we hebben activisme en revolutie nodig. Ik zal een nieuwe plek gaan zoeken.
Ja.
Op termijn, want ik ga echt eerst even uitrusten.
Ja?
Wat ga
je het eerste doen?
Slapen. Heel lang, een maand achter elkaar. Ja.
En in Nederland? Of ga je nog lekker ergens heen? Of ga je gewoon lekker thuis slapen?
Ik blijf voorlopig even in Nederland. Want ik ben zelf niet zo van de feestdagen. Maar ik heb tegenwoordig een kleinkind. Ja. En dan wordt alles opeens weer leuk om te vieren. Dus december ben ik lekker hier. En ik heb voor begin van volgend jaar een stilte-retraite geboekt. Ik ga niet zeggen waar.
Nee, nee. Ga lekker ergens.
En dan ga ik gewoon even afkicken van twee telefoons en social media en suiker en weet je wel, nieuws. Ja, inderdaad, de prikkels.
Ja.
Jij zegt, ik ben nog nooit met tegenzin in de afgelopen 8 jaar naar werk gegaan. Dat vind ik ten eerste heel erg knap. Wat ik heel erg merk bijvoorbeeld in mijn omgeving, als ik zeg Sylvana komt, er zijn altijd twee reacties.
Ja.
Of iedereen zegt, oh leuk. Kan die wachten om te horen wat ze zegt? Of iemand zegt, Sylvana?
Ja.
Ja.
Hoe voelt dat? Hoe leef je daarmee?
Weet je, ik ben dat al mijn hele leven gewend. Mijn hele leven was het al zo. Ik weet niet wat het is, maar ik roep scherpe reacties op. Ik denk dat het voor een deel te maken heeft met het feit dat ik uitgesproken ben.
Zelfverzekerd.
Zelfverzekerd.
Ja, een vrouw, Angela noemde ook dat vrouwen ook moeilijke reacties krijgen.
Precies, dus we noemen het misogynie. En in het geval van zwarte vrouwen noemen we het misogynoir. Dat merk ik ook aan heel veel reacties die ik krijg. Als vrouw van kleur. Uit een bepaalde sociale klasse, in ieder geval een klasse waarvan mensen denken dat je daartoe behoort. Ja, dan heb je je gewoon netjes en op een bepaalde manier te gedragen. En als je dat niet doet, dan moet je je plek kennen. En dat doe ik niet. Ik eis mijn eigen plek op. En dat wordt me echt niet altijd in dank afgenomen. En ik moet ook nog zeggen dat ik gemerkt heb dat met name mainstream media, maar toch zeker ook de wat meer rechtse media, die hebben ook een bepaald beeld van mij neergezet. Want wat heel opvallend was, dat ik ben al heel lang actief in de media.
Yeah.
En er zijn websites die tot aan 2015, dat moment met CIMAC, nooit over mij schreven. En sindsdien elke dag.
Ja.
Mensen die niet alle debatten kijken of die alleen maar dat soort media tot zich nemen, die krijgen dan een bepaald beeld. En dat is jammer. Maar ik heb daar zelf niet zo heel veel last van, omdat ik heel goed weet wie ik wel ben. En omdat ik dat toch ook zie als ruis. Ik heb altijd gedacht, ik heb een opdracht van de kiezer. Die heeft mij het mandaat gegeven om in ieder geval hen te vertegenwoordigen. En daar moet mijn focus op liggen. En de rest en wat mensen van me vinden, dat is bijzaak. En ik zeg ook heel vaak tegen mensen, stem alsjeblieft niet op een politicus waarvan je denkt, die is aardig.
Nee.
Maar stem op een politicus.
Nee.
Precies.
Nee,
waarvan je denkt, van die vertegenwoordigt mijn idealen. En dan is de persoonlijkheid secundair. Dat zou niet het belangrijkste moeten zijn. Want er zijn ook heel veel aardige politici die desastreuze dingen voor dit land hebben gedaan.
Hmm.
Ja.
Kijk, ik begon de intro eigenlijk van onze podcast. Ik zeg, als ik aan Sylvana denk, denk ik voornamelijk aan Zwarte Piet en de Zwarte Pieten discussie.
Ja.
Was dat echt het 2015 moment voor jou dat je dacht van, oh, maar ik moet me nu uitspreken? Of...
Ja, in ieder geval, ik moet me uitspreken. Kijk, gedachten, ideeën, overtuigingen, meningen, die heb ik al mijn hele leven.
Ja.
Maar tot dat moment had ik eigenlijk wel een bewuste keuze gemaakt om me daar niet in het openbaar over uit te laten.
Want je werkte in de media? Was dat de reden?
De reden heeft zich uiteindelijk getoond. Dit is wat er gebeurt als je het wel doet.
Ja.
Hè? Op het moment dat ik het wel deed, kreeg ik de halve Goegemeente over me heen. En dat wist ik natuurlijk van tevoren.
Nee, maar je hebt zoveel shit over je heen gekregen.
Ja.
Dat is ongekend.
Dat is inderdaad ongekend. En een van de dingen die ik de komende periode wil gaan doen, is dat ook eens goed doorvoelen. Want daar heb ik mezelf nooit de ruimte voor gegeven, omdat ik gewoon door moest. En juist met al die negativiteit, bedreiging en alles, dacht van oké, het enige wat jij moet doen, Sil, is elke ochtend opstaan.
Ja.
En show up, weet je wel?
Ja, maar dat is echt heel knap. Ja. Ik bedoel, dat zegt wel hoe sterk jij bent, ook mentaal. Ik denk ieder ander, die was al na 2 dagen gebroken. Ja.
Ik heb mezelf dat gewoon niet toegestaan. En ik wist dat die weerstand betekende dat ik een belangrijk en gevoelig punt had aangehaald.
Ja,
en absoluut. Als het over Zwarte Piet gaat, dan moet ik er wel bij zeggen, ik heb de moed ook gekregen van de activisten die dat al jaren voordat ik het deed, al deden.
Ja.
En ik dacht, als ik echt loyaal aan hen wil zijn, I owe them.
Ja.
Ik kan het niet alleen aan hen overlaten. Ik heb een bereik en wat mensen er ook van vinden, ze luisteren in ieder geval wel als ik wat zeg. Ik ben gesterkt door de activisten die de handdoek al lang voordat ik hem oppakte hadden opgepakt.
Ja.
Maar toen die ellende kwam, had ik profijt van het feit dat ik al zo lang in de media werkzaam was en wist van, het ene moment ben je geweldig en het volgende moment ben je een kutwijf. En daarna gaat iedereen weer zeggen, het valt ook eigenlijk wel mee.
Ja.
Ik wist dat ik kritiek en weerstand zou krijgen, maar dat het zo erg zou zijn en dat ik zelfs ondergedoken heb gezeten.
Hou op.
Ja?
Ik heb zelfs een periode gehad dat ik op de bank sliep beneden.
Hmm.
En ik had een, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik had een honkbalknuppel naast de bank staan. En ik dacht bij mezelf, als jullie komen, dan ben ik hier.
Ja.
I am ready.
Ja?
En dat klinkt heel stoer. Maar ik dacht dat het stoer was. En totdat mijn beste vriendin zei van, oh, je denkt dat het stoer is. Je denkt niet dat het iets te maken heeft met het feit dat je misschien toch echt wel bang was.
Ja.
Toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk was ik wel bang.
Ja, maar het is ook een vecht. Het is een, ja, letterlijk een overlevingsmechanisme, ja, denk ik.
En dat heb ik heel sterk. Dat ik, ja, ik heb een bijzonder levenspad. En overleven is echt al heel lang mijn... ja, is al heel lang een noodzaak geweest in mijn leven. Dus die vechtlust die had ik. En ik dacht, ik ga niet de pestkoppen laten winnen. Dan zeg ik het heel netjes, hè? Dus
maar dat begrijp ik. Maar ik begrijp dat je dat nu achteraf zegt. Waarom ik nog even stil wil staan bij dat moment, omdat ik, toen je het net zei, ik kreeg echt kippenvel van top tot teen. Omdat ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om dat te doen. Jij zegt, ik moet het nog doorvoelen. En ik, als witte man, kan het helemaal niet goed genoeg inschatten. Maar je hebt zoveel betekend voor de Nederlandse inclusiviteit,
ja,
dat ik het fijn vind om te horen dat je dat gaat invoelen. Maar ik hoop ook dat je daar echt goed bij stil gaat staan. Want je hebt echt het land veranderd.
Nou, weet je, ik zal iets met je delen dat ik nog met niemand gedeeld heb. Ik weet wat mijn impact is geweest tot nu toe. Ik weet, en het voorbeeld dat ik wil, het verhaal dat ik wil vertellen gaat over 1 juli jongstleden. Toen ik in het Amsterdamse Oosterpark zat tijdens de herdenking van Kitty Kottie, de afschaffing van de slavernij. En de koning deed zijn speech. En natuurlijk waren we allemaal heel erg in afwachting. Gaat hij excuses maken of niet? Want dat had de minister-president tenslotte ook al eerder gedaan.
Ja.
En toen maakte de koning excuses en hij vroeg daarbij nadrukkelijk om excuses. En ik zat daar in dat park en ik luisterde en keek naar de speech. En ik realiseerde me in alle onbescheidenheid dat dit nooit was gebeurd.
Nee.
Als ik niet in de Tweede Kamer het debat was aangegaan met Mark Rutte.
Ja.
En dat besef dat my tiny little self,
ja, ja,
door 3 stappen naar een microfoon te zetten,
ja,
dat maakte me natuurlijk heel dankbaar, humble. Ja. Maar tegelijkertijd was het ook zo groots dat ik er een paar dagen van bij moest komen.
Omdat
het zo groots was om je te realiseren dat het wel degelijk uitmaakt of je je mond open doet of je een stap naar voren zet. En dat het onbereikbare bereikt wordt op het moment dat mensen moed tonen. En nogmaals, ik zeg dit in alle onbescheidenheid. Niet
nee, snap
omdat
ik. Maar je moet het ook, je moet het ook gewoon zeggen.
Maar,
ja.
Nou ja, maar ik, ja, het zou niet raar zijn als ik het niet zou ownen.
Nee, maar
snap
dat is
je?
Fijn. En heb je hetzelfde is, denk je dat Zwarte Piet nog had bestaan in de vorm van Zwarte Piet als jij er niet was geweest?
Nou, dat vind ik eigenlijk lastiger, omdat die link moeilijker kan leggen. En omdat ik het echt toewijs aan de activisten die vanaf 2011... jarenlang actie hebben gevoerd. Harde actie als in demonstraties. Maar ook zachte actie als in lespakketten ontwikkelen. Gesprekken aangaan met gemeenten, burgemeesters, ambtenaren. We hebben dat samen gedaan. En ik weet dat ik daar een belangrijke rol in heb gespeeld.
Ja.
Maar die kan ik niet zo claimen als dat ik weet dat de excuses, dat ik daar echt van mag zeggen.
Ja.
Niet alleen door mij. Want ook daar zijn mensen al tientallen jaren mee bezig geweest. Maar ik heb daar wel een doorslag gegeven.
Ja. Kan jij een kantelpunt aanwijzen? Wanneer je merkte dat de strijd niet gestreden was, maar dat je wel dacht, oké, volgens mij
de windrichting verandert.
Zijn we er bijna?
Nou, de eerste keer dat ik me dat realiseerde was tijdens de grote Black Lives Matter demonstratie op de Dam in Amsterdam in 2020. Natuurlijk naar aanleiding van de moord op George Floyd en alle demo's wereldwijd.
Ja.
Maar wij hadden er in Amsterdam ook één en we weet nog wel dat de organisatie zei, er komen ongeveer 300 mensen. En toen bleken het er 10.000 keer zoveel te zijn. Zeg maar.
Ja.
En dat was een moment waarvan ik dacht, ja, nu
komt het aan.
Nu komt het aan. En nu hebben we.
Ik krijg gewoon kippenvel.
Ja. En dat was, ik weet nog dat ik daar aankwam, die demo. Het was helemaal niet zo druk. En er waren allemaal vaste plekken waar je mocht staan. Want we kwamen net uit de coronamaatregelen.
Ja.
En the next thing I knew, keek ik om me heen. En het was afgeladen met mensen. Allerlei soorten mensen. Witte mensen, zwarte mensen, jonge mensen, oude mensen. Dat was het moment dat ik wist van ja, nu is het bewustzijn er. En nu maken we ook serieus kans op een zetel, omdat mensen onze boodschap echt begrijpen.
Ja, ik zit echt met kippenvel naar je te luisteren. Ja, want ik maakte een grapje met Nicky voor de opname. Ik zeg maar, het moet niet mijn dinsdagdip zijn of zo. Maar ik vind de wereld momenteel niet zo leuk.
Nee.
Het had voor mij geen beter moment kunnen zijn dat ik met jou mag praten ook. Omdat ik gewoon ook heel graag van jou wil weten hoe je daarmee omgaat als je de wereld niet zo leuk vindt. En wat je aan je kinderen vertelt en hoe je jezelf beschermt.
Ik heb meerdere manieren om mezelf te beschermen. Een van de dingen die ik doe is een dagelijks ritueel met mezelf. Hmm. Waarbij ik de tijd neem om mezelf eens goed in de ogen te kijken. En ik zeg expres de tijd nemen. Want soms duurt het even voordat ik mezelf echt zie. We zijn allemaal gewend om in de spiegel te kijken. Maar meestal als we kijken, dan bekijken we onszelf. Zit mijn haar goed? Zit mijn make-up goed? Maar als je de tijd neemt om jezelf aan te kijken, dan wil je niet weten wat er gebeurt. En ik check elke dag. Sylvana, ben je trouw geweest aan jezelf vandaag? Zo niet. Waar mag je jezelf dan voor vergeven? Want ook ik schiet wel eens uit mijn slof. Steek wel eens een middelvinger op. Of doe wel eens onaardig tegen mensen.
Heerlijk. Ja. De laatste tegen Jenny toch?
Ja. Tegen Eerdmans.
Oh, de Eerdmans. Ja, sorry, Eerdmans. Sorry.
Dan check ik mezelf. Ik vergeef mezelf. Soms vergeef ik mezelf voor iets wat ik vandaag gedaan heb. Maar het kan ook iets zijn wat ik 20 jaar geleden gedaan heb. En ik complimenteer mezelf met alles waarvan ik vind dat ik er trots op mag zijn. Of dat ik het beter heb gedaan dan gisteren. Dat ritueel, dat helpt mij enorm om grounded te blijven. Ja. Ik kijk zo min mogelijk actualiteitenprogramma's, zo min mogelijk nieuws sinds ik in de politiek zit. Ik weet dat ik me dan ga zitten opwinden. Ja, en dat is helemaal niet handig. Dus ik probeer, als ik bijvoorbeeld een zakelijk telefoontje doe en ik zit nog in de auto en ik ben bijna bij de voordeur, dan ga ik liever nog een extra rondje rijden om dat gesprek af te maken dan dat ik het mee in huis neem. Dus thuis is thuis.
Ja.
En een van de dingen die ik echt opzoek is tijd met mijn kleinkind. Want dan ben ik gewoon oma en dan ben ik gewoon at her service.
Ja,
ja, dan is het oma.
Dan ben je haar die,
precies.
Die,
je moet nu dit en je moet nu dat. En oma doet het gewoon braaf. Dus ik probeer dat echt voor mezelf op te zoeken. De liefde van de mensen om mij heen. En ik heb een hobby. Ik teken en schilder heel graag. En dat doe ik dan ook heel veel thuis.
Maar als jij zegt van ik kijk soms minder actualiteiten. Waar moet je de balans leggen? Want als niemand de actualiteiten meer
alleen kijkt, maar voor waar het voor jou fijn is. We kunnen niet allemaal, we hebben niet allemaal dezelfde opdracht. En we kunnen ook niet allemaal de hele tijd strijden.
Nee.
Je maakt het meeste impact in je eigen cirkel.
Ja.
Door daar het gesprek aan te gaan. En door echt ook lief te zijn voor jezelf. Want ik merk gewoon dat veel activisten en veel mensen die heel erg betrokken zijn bij de samenleving, zeker in deze tijd, het echt heel zwaar hebben. Ja. Ik merk dat vooral bij jonge mensen. Ik kom uit een tijd, ik heb nog een onbezorgde jeugd gehad. Een jeugd zonder social media. Als alles was opgenomen of gefotografeerd wat ik in mijn leven heb uitgevreten.
Had je gecanceld geweest?
Dan,
ja?
Was ik, nou ja, dan had ik een andere reputatie, laat ik het zo. dus,
wat voor reputatie dan?
Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik heb thuis iedereen kent het wel. Ik heb een doos met foto's van vroeger. En dan zit ik soms door die foto's. En ik was laatst met mijn dochter en die zag een foto van de vakantie op Curaçao, 30 jaar geleden. En dan loop ik in mijn stringetje topless.
Ja.
En mijn dochter had echt zoiets van, eeuw,
oh ja.
Deden jullie dat? Ik zei, ja, wij deden dat. Niemand vond het raar, niemand maakte een foto. Je kwam niet op het internet terecht. Nee. Er was veel meer vrijheid.
Ja.
Nou, ik heb heel lang in clubs en in het nachtleven gewerkt.
Ja.
Ik ben geen drugsgebruiker. Ik heb nog nooit een pil of coke of wat dan
ook.
Nog nooit? Geen poppertje, niks.
Geen poppertje?
Niets.
Zelfs in de it gewoon vol in de scene staan.
Absoluut. En ik kan je vertellen verhalen over afterparties waar champagnekoelers tot de nok toe vol zaten.
Dat
ik ook
volgehouden.
Het heeft mij nooit getrokken. Ik word high van de muziek. Dus ik ben gewoon op de dansvloer in trance. En ik stond een keer op een dansvloer. Komt iemand naar me toe. Wat heb jij dan op? Ik zei, nou, Cassis. Cassis met een citroentje.
Ja.
Nou, hele discussie, want dat wou hij niet geloven. Maar ik heb nog nooit drugs gebruikt. Ik weet niet eens meer hoe ik hierop kwam.
Verhalen van vroeger dat je eigenlijk een ander imago zou hebben als alles online zou komen.
Wij hadden minder druk. Je kon nog een woning krijgen. En die woning was over het algemeen nog betaalbaar.
Ja.
En als je een baan had, dan had je die voor langere tijd. En nu is er zoveel meer druk op het leven van mensen gekomen. Dat ik ook zeg, laten we vooral lief zijn voor onszelf. Dus ik zou van niemand willen vragen om zich de hele tijd daarvoor in te zetten. Sterker nog, ook tegen mijn medewerkers in de Kamer, mensen binnen de partij. Ik geef ze de opdracht to go out and enjoy themselves. Want het leven is een stuk zwaarder. Ik begrijp dus ook dat meer mensen last hebben van depressieve gevoelens.
Ja.
En ik zie het ook. Ik heb jonge mensen ook in mijn team in Den Haag. En als ik soms naar ze luister, dan heb ik ook met ze te doen. Want het toekomstperspectief is gewoon heel schimmig. En ik kom uit een tijd, uit een hedonistische tijd, waarin er overvloed leek te zijn. We betalen nu wel de prijs daarvoor. Hè? Maar plastic, wie had het over het probleem van plastic? Niemand.
Nee.
Wie had het over het milieu? Ja, hier en daar is iemand.
Ja.
En het is allemaal nu heel tastbaar geworden. Ik realiseer me dat ik misschien makkelijker dat ook af en toe kan loslaten.
Ja. Maar kunnen de mensen in bijeen dat ook?
Niet allemaal. En nee. Ik zie dus ook wel heel veel mensen die echt gebukt gaan onder een treurig toekomstbeeld.
Ja.
Onder oorlog, geweld, uitsluiting. Maar ook een verhard klimaat naar alles en iedereen die zogenaamd anders is. Terwijl niemand is anders, want we zijn allemaal uniek.
Ja.
Maar als je kijkt naar de media. We gaan terug in de tijd. Hè? We hebben weer een discussie over abortus. Mensen,
ja.
Come on. Oh. We hebben een discussie over transpersonen. Of die wel het recht hebben op leven.
Ja.
Mensen, come the fuck on.
Maar hoe kan dat? Waarom?
Dat komt omdat we ruimte hebben gegeven, mijns inziens, aan rechtsconservatieve ideeën. En we hebben zondebokken gevonden voor problemen die veroorzaakt zijn door diezelfde rechtspopulistische politiek. Mm. Dus we hebben problemen op de woningmarkt. Dat heeft met de politiek te maken. Daar worden de regels gemaakt, daar wordt het beleid gemaakt. Maar dan hebben we rechtspopulisme en dat zegt, ja, problemen op de huizenmarkt. Dat komt niet omdat wij alle huurwoningen verkocht hebben aan grote investeerders. Dat komt door die vluchtelingen.
Ja, en door de studenten, en de internationale studenten.
Precies,
ja.
En dan gaat rechtspopulisme geeft altijd
de schuld.
Een ander de schuld, it's othering. Hmm. En er zijn genoeg mensen voor wie het dat een makkelijke waarheid is om in te geloven. Want de echte waarheid vraagt iets van je. De echte waarheid vraagt, denk na over hoe je eet, over hoe je leeft, over hoe je shopt. Neem je eigen verantwoordelijkheid. En de rechtse waarheid zegt, geef hun nou maar de schuld, trap hun er allemaal uit. Zijn al onze problemen opgelost.
Wij willen onze sponsor van deze week, Anastasia Beverly Hills, opnieuw bedanken. We organiseren een geweldige giveaway-actie met hun ter waarde van 1000 euro. Een fantastisch pakket met make-up plus 500 euro cash.
Money, money, money.
Ja, in dat pakket zitten mega veel producten van Anastasia Beverly Hills. Super fijn merk waar we best wel vaak mee samenwerken. Goede producten. En er zit iets van een highlighter in of zo?
Ja, de nieuwe Glowsticker highlighter. Die is zo waanzinnig mooi. Ik heb hem ook elke keer tijdens opnames op. En dan denk je in het donker, wat zie ik? Nou, precies, helemaal niks. Maar op camera denk je, wat glowt die meid? Dat is de Glowseeker.
We hebben een foto van het pakket op onze Instagram gezet. Om mee te doen, reageer en tag een vriend onder deze foto die jouw make-up maatje is. En volg Instagram van ons uiteraard, plus de pagina van Anastasia Beverly Hills.
Na 8 afleveringen te hebben uitgezonden, kiezen wij samen live op Instagram een winnaar.
Ja, we hebben van de week hebben we een podcast opgenomen met Rob Jetten. Die komt volgende week online.
Ja, leuk.
Ja, wij vroegen aan hem wie is jouw vriend in de kamer en wie niet. Maar hij zei vooral kon het heel goed vinden met onder andere met jou.
Ja.
Ik hoop dat het wederzijds is.
Absoluut.
Sorry.
Zou het zijn? Als ik nu zeg, nee, Rob, nee.
Ik vroeg aan hem ook wie is dan minder jouw vriend? Maar als ik dat aan jou vraag, voor wie ben jij bang in die kamer?
Oh, kijk, bang ben ik voor niemand.
Nee,
maar
voor wie moet de kiezer bang zijn in de
kamer?
De
kiezer heeft denk ik echt de opdracht om rechtspopulisme en zelfs extreem rechtspopulisme dat we in de Kamer kennen los te laten.
Ja.
Ik had het net al even over Eerdmans.
Ja.
Ik heb de man nog niets constructiefs horen bijdragen aan het debat in de afgelopen jaren. Behalve dan dat ik hem vooral hoor teren op de legacy van een overleden vermoorde politicus. Elke dinsdag vraagt de PVV een debat aan over asielzoekers, vluchtelingen. En dat gaat altijd gepaard met xenofobe retoriek. Afgelopen week was het ongewenste infiltranten. Dat brengt ons nergens. Zonder bokpolitiek, alles is de schuld van hullie. Dat lost niks op.
Nee.
Ik zou daarvan wegblijven als ik de kiezer was. En als je toch kijkt naar een partij als de VVD, die al 12 jaar plus aan de macht is. Alle problemen die we hebben, daar hebben zij een flinke hand in gehad. Ja, ik begrijp niet dat dat nog steeds beloond wordt.
Nee.
Ik denk dat de tijd is voor iets radicaal anders. We moeten naar politiek die moedig is, die durft te zeggen, dit gaat zo niet langer. Het gaat ons allemaal even pijn doen.
Ja.
Maar het is voor de komende generaties wel beter als we het zo doen. En heel eerlijk, ik heb bijeen opgericht en ik vind dat dat de partij is met de juiste visie. Maar ik ben ook altijd heel erg complimenteus richting de Partij voor de Dieren. Omdat ook zij een systeemverandering visie hebben. Die echt gaat over, wat voor wereld willen we zijn? Wat hebben we nodig? Wat hebben we in overvloed? Waar kunnen we afscheid van nemen? En wat moeten we omarmen?
We willen het niet te politiek maken.
Nee,
maar mijn enige vraag was nog, ik ben heel erg bang voor omzicht. En dat doe ik op persoonlijke titel. Baseer het op het feit dat we een partij hebben die 4 weken voor de verkiezingen hun partij presenteert. Claimt heel veel systemen ook anders te willen gaan doen. Niet uitgesproken is over vrouwenrechten, transrechten. Wel iets van LHBTI-rechten in de programma benoemd. Maar het is allemaal een beetje twijfelachtig. Is dat een terechte angst?
Ik denk het wel. En laat ik daar vooral bij zeggen dat ik heel goed heb samengewerkt met Pieter Omtzigt op een aantal dossiers. We hebben ons allebei hard gemaakt om het dossier open te krijgen met betrekking tot de Bijlmerramp in 1992. Maar Omtzigt komt van het CDA en is een conservatieve man. Dus ik kan me voorstellen dat ook zijn partij dat zal uitdragen. En Omtzigt is een heel goed technisch Kamerlid. Maar tegelijkertijd, in mijn ogen conservatief. En ik begrijp ook wat jij zegt over de onzekerheid voor zo'n jonge partij die een paar weken voor de verkiezingen misschien nog niet eens echt er klaar voor is.
Nee.
Met het risico op heel veel zetels. En heel veel zetels, een hele grote fractie, dat is ook ruimte voor heel veel gedoe. Ik snap jouw angst. Ik denk dat het een terechte is. En ik denk dat de keuze voor Pieter Omtzigt er een is voor mensen die conservatief zijn. Ja, het is lijnrecht tegenover hoe ik in het leven sta. Ik zie mezelf als ultiem progressief.
Ja.
Maar ik ben bijvoorbeeld met Pieter Omtzigt heel erg eens dat het gaat over een aantal zaken die moeten veranderen, constitutioneel. Dus die gaan over de grondwet, over het uitbreiden van de Kamer, het versterken van ons parlementaire systeem. Ik kan het op heel veel vlakken met hem vinden.
Ja, maar daar ben ik bang voor dat hij dus die goede dingen aandraagt. Maar we vervolgens wel in de situatie zitten dat hij dadelijk misschien abortus, dat weer terug op de tafel komt. En
exact.
Dat we in Nederland het Amerika-voorbeeld volgen. En dat vrouwen dadelijk zich moeten gaan afvragen of ze voor abortus in Nederland terecht kunnen.
En dat is ook waarom ik bang ben, of niet bang ben, maar waarom ik tegen conservatieve krachten ben. Omdat die ons terug willen werpen naar een tijd die in ieder geval voor mensen zoals ik, mensen met een baarmoeder, mensen met een kleurtje, niet veilig is.
Nee. Goed, dat antwoord wilde ik ook niet horen.
Ja, ik heb hier alleen maar slecht nieuws te brengen.
Nooit goed.
We hebben ook.
Ja. Weet je nog heel even, Nick? Het komt denk ik uiteindelijk. Laat ik het zo zeggen. De kans dat het goed komt is groot. Maar daarvoor zullen jonge mensen echt naar de stembus moeten. En echt van zich laten horen. En het goede nieuws is, dat doen ze.
Even iets heel anders.
Ja.
Ja.
En in de Twilight Delight vragen wij ons af wat jij voor het slapen gaan doet. Wat is jouw guilty pleasure, wat we eigenlijk niet weten? Wat doe je nou voordat je eindelijk rust hebt?
Want daar heb ik tastbaar bewijs van meegenomen.
Ah, dat is leuk.
Ik vind het heel spannend, want het heeft nog nooit iemand gedaan.
Oh, nee. Maar dat is ook heel fout. Dit herken ik heel snel.
Oh, nee. Wat dan?
Ja, dat ga je denk ik ook snel herkennen, maar dat ligt gewoon aan onze.
Oh nee, ik ben nu heel bang. Wat heb ik nou vast?
Nee, dat herken je echt.
Dit is Nutella.
Ja. Natuurlijk.
Interessant.
Nutella en een theelepeltje of een eetlepel. En I'm good to go.
Gewoon uit de pot.
Uit de pot.
Is dat je guilty pleasure?
Dat is mijn guilty pleasure. Als mensen zouden weten hoeveel ik snoep.
Een lepeltje Nutella voordat je naar bed gaat?
Nee. Een pot Nutella.
Een pot met een lepel, ja echt?
Ja. Oh ja, lepeltje, ja.
Ja, sorry, ja. En dan ga je in bed, maar dan slaap je ook gelijk? Of is het dan nog lezen of tv kijken?
Nou,
of
ik doe wel spelletjes op mijn telefoon. Ik doe veel woordspelletjes, omdat ik ook last heb gehad dus van long, of nog steeds last heb van long covid. Met mijn brein gaat het nu weer beter, maar in het begin had ik een enorme brain fog. Ik kon niets onthouden, dus ik dacht, Sil, je moet je brein blijven trainen.
Maar is dat dan 5 minuten spelen en slapen? Of lig je dan nog wel een uur spelletjes spelen?
Te tikken.
Nou ja, je denkt altijd dat het 5 minuten is, maar dan ben je gewoon een half uur verder. Dus het is altijd net iets te lang. Maar ik in principe kan ik heel goed slapen. De laatste jaren heb ik natuurlijk ook nog eens last van de overgang en het nachtzweten en de onrustigheid die daarbij hoort.
Ja.
Maar in principe kan ik prima slapen. Alleen de laatste jaren moet ik een paar keer per nacht of mijn bed verschonen of eruit of Het is echt afzien, maar.
Want dan transpireer je dusdanig veel dat je dus het bed moet verschonen.
Ja.
En je zegt je bent oma geworden.
Ja.
En volgens mij ook best wel jong moeder, toch?
Ja.
Hoe ben jij als moeder?
Ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk aan mijn kinderen vragen.
Eigenlijk moet je even bellen, ja.
Maar
ben je bijvoorbeeld, was je een strenge moeder? Of was je juist heel meegaand?
Nee,
of
ik denk dat ik een strenge moeder was.
Oh.
Ik was ook alleen, dus dan moet je gewoon, dan heb je gewoon niet zoveel ruimte. Je kan niet zeggen, ga maar even aan je vader vragen.
Je bent good cop en bad cop.
Precies, je bent de good cop en de bad cop. Hoewel mijn dochter laatst zei van, ik vond je helemaal niet zo streng, want dat is ook in mijn leiderschap in de partij. Ik geef mensen gewoon echt heel veel ruimte. En dan is daar ergens in de verte een grens. Die moet je echt niet overgaan.
Oh ja. Nee.
Maar daartussen, ik ben zelf iemand die van vrijheid en ruimte houdt. En ik geef dat ook graag aan anderen. Ik ben wel relaxter als oma. Ik heb natuurlijk minder verantwoordelijkheden als oma. Je mag veel meer genieten.
Ja, dan ben je een leuke oma. Dan precies, kan je gewoon alles leuks doen. Ja.
Maar als moeder, ja. Wel.
Ja, samen een pot Nutella eten.
Ja, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat ik als moeder... wel streng, niet heel streng. Ik bedoel, maar wel streng was. Ja.
En heb jij iets van jouw moeder overgenomen?
Wat een mooie vraag. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik denk dat ik van mijn moeder heb overgenomen... toch wel het gesprek aangaan met je kind. Niet alleen over als ze iets stout doen of zo, hè, maar gewoon praten. Ik kan alles met mijn moeder delen en mijn kinderen kunnen alles met mij delen. Alles, alles, ja. alles. En hoewel het in mijn jongere jaren niet zo was met mijn moeder... hebben we dat wel ontwikkeld naarmate ik volwassen werd. Ja. En dan vind ik dat een van de mooie dingen in mijn relatie met haar.
The Darkest Hour.
Jouw vader ben je vroeg verloren.
Ja.
We hebben ook een segment, The Darkest Hour... Mm-hmm. waarbij we vragen naar jouw donkerste uur. Is dat raar als ik die inkop dat in die periode was? Of heb jij... Als jij aan een donker uur denkt, denk je aan een ander uur?
Ik vind het niet raar dat je daaraan denkt. En heel veel mensen denken dat. En het wordt me ook heel vaak gevraagd van... heb je je niet schuldig gevoeld? Of was het niet heel moeilijk voor je? Maar ik heb me geen seconde schuldig gevoeld. Want mijn vader heeft een einde gemaakt aan zijn eigen leven.
Ja.
En dat heeft hij gedaan zonder inmenging van mij, zeg maar. Dus ik voel daar geen verantwoordelijkheid voor.
Nee.
En het was ook niet per se mijn darkest hour. Hoe dat klinkt misschien hard voor mensen. Ik was vooral boos toen mijn vader dat deed. Omdat ik boos was, omdat hij mijn moeder achterliet. Omdat mijn moeder en mijn vader heel veel van elkaar hielden, voor zover ik wist. Dat was ook zo. En ik vond het oneerlijk dat hij dat deed. Dus ik ben jarenlang boos geweest. En ik denk achteraf ook dat die boosheid gediend heeft als bliksemafleider voor mijn werkelijke gevoelens.
Hmm.
Hè, dan hoef je niet verdrietig te zijn. Mijn darkest hours, ze hebben veel eerder plaatsgevonden. In en na de relatie met de vader van mijn oudste kind. Dat was een gewelddadige relatie. En ook toen heb ik een tijdje moeten onderduiken. En van alles en nog wat meegemaakt. En toen heb ik me wel... En dat was... Zie je, dat donker maakt je echt heel openhartig. Want ik ga weer iets vertellen wat ik nog nooit gedeeld heb. Ik heb in 91 of zo een screentest gedaan... bij de mensen die uiteindelijk TMF zouden gaan starten. Ik weet nog dat ik die screentest deed en het zag als een kans... om uit die relatie te komen en mijn eigen geld te verdienen... en opnieuw te beginnen. En na die screentest bleef het stil. En toen heb ik echt letterlijk naast de telefoon gezeten... soms dagen, weken. Red mij. En het gebeurde maar niet. Uiteindelijk ben ik weggegaan uit die relatie. Echt een tijd onder letterlijk bij iemand op zolder gezeten. En deze persoon heeft ook een einde aan zijn leven gemaakt. En daarmee begon mijn vrijheid weer.
Ja.
Maar dat opstarten...
Die
en dat
partner van jou, niet waar je ondergedoken zat, maar die partner van jou.
Sorry, dankjewel. Ja, die partner waar ik van af wilde komen. Ja. En toen begon mijn leven langzaam weer. Maar dat overwinnen... Dat was echt wel pittig. En ja, het toeval wilde dat toen ik dat net weer een beetje op de rit had... en weer een eigen huisje had met mijn kindje... en weer de straat op durfde en zo. Toen belden ze eindelijk terug vanuit Hilversum... en zeiden ze, we hebben een plek voor je bij TMF.
Mm.
Dus die periode dat ik letterlijk 21 was... mijn kind een erg ongeluk kreeg. Ik moest vrezen voor mijn leven... Dat waren de donkerste uren uit mijn leven.
Jeetje.
Ja. En tegelijkertijd zeg ik erbij... ik weet dus wat ik kan hebben, wat ik kan overleven. En dat is de les die ik van al die moeilijke periodes in mijn leven geleerd heb. Dat niet dat ik onoverwinnelijk ben of dat ik niets te vrezen heb.
Dat je veerkrachtig bent.
Maar ik ken mijn eigen kracht.
Jij zegt, ik ga even lekker uitrusten... en ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat de toekomst voor me brengt. Dan mag ik één kleine suggestie doen.
Ja.
Motivational speeches, honey. Ja. Want je komt gewoon binnen. Als ik één wens heb, één droom heb van deze aflevering van de podcast... is dat ik hoop dat mensen Sylvana gaan zien.
Ja.
Want er is zo'n geluid van... oh, Sylvana is hard, Sylvana ze doet te veel. Maar ik hoop dat ze na deze aflevering... jou ook gaan voelen. Want ik, van tevoren dacht ik, moet ik nou heel erg op mijn woorden gaan letten? Of totaal niet?
Nee. Nee. Nou, dankjewel. Dat vind ik super lief. Natuurlijk hoop ik dat ook voor mezelf.
Ja.
En ik hoop ook dat mensen snappen dat als ik in de kamer sta en ik sta mensenrechten te verdedigen, dat is niet de plek voor lief en zacht. Ik sta daar in een arena letterlijk. Maar lief en zacht heeft op andere plekken alle ruimte. Ik heb ook aan niemand een hekel. En ik haat al helemaal niemand. Ik vind haat, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar ook gewoon vaak geen reden. Want je kunt het oneens zijn met elkaar. Ik vecht tegen mensen die mijn bestaansrecht of het bestaansrecht van anderen in gevaar brengen.
Ja.
Daar vecht ik met hand en tand tegen. Gestrekt been.
En daar kan je niet lief zijn.
Dat gaat niet. Nee. Ik kan niet lief zijn tegen mensen die zeggen dat jij of ik geen recht hebben om te zijn wie we zijn.
Hmm.
Dat ga ik met hand en tand bevechten. Maar in het intermenselijke, van mens tot mens, ik ben een enorme softie.
Ja.
En mensen zijn altijd bang van, ja, ik kan niet, kan ik vrij praten? Je kan alles tegen me zeggen. Maar sta dan ook open op het moment dat ik zeg, joh, Nick, wat je nu zegt,
ja,
dat zou ik toch liever anders horen. Of daar raak je mensen mee, of whatever. Als dat kan, net zo goed als dat ik aangesproken mag worden op mijn woorden en gedrag, en ik altijd zal proberen om het daarna beter te doen, is dat alles wat ik van mensen vraag. Maar ik ben inderdaad ook maar een mens.
Psst, even een berichtje tussendoor. Naast deze podcast hebben wij ook een cosmetica-merk. Nimya by Nicky Tutorials. That's me. Skincare en make-up producten voor beginners of gevorderden.
En het merk is genderless, dus ook voor de mannen onder ons.
Regelmatig hebben we ook mooie acties met bundels waar je heel veel voordeel in kan vinden. Bekijk het nu op www.nimya.com. NIMYA.com.
Groet! Had jij terugkijkend het precies op dezelfde manier en op dezelfde toon gedaan? Of heb je wel soms het idee dat je snapt dat mensen jou bijvoorbeeld irritant vonden in het debat, omdat je bijvoorbeeld heel precies op de woorden ging zitten, of omdat je heel hard
dat snap
was
ik
of
heel
zo?
Goed. Dat snap ik heel goed dat mensen dat vinden. Mensen zijn het ook niet gewend om daarop aangesproken te worden. Als het jou niet direct aangaat, dan kan ik me ook voorstellen dat je al snel denkt, het zal wel.
Ja.
Ik zou niets anders hebben gedaan. Ze kunnen zich wel irriteren aan wat je zegt, maar ze hebben het wel gehoord.
Ja.
En er zijn wel discussies gestart. Er zijn gesprekken gevoerd op allerlei niveaus. Scholen, gemeenten. Overal zijn mensen gaan nadenken van, hey, kan het misschien ook anders? En zelfs de mensen die hun hakken in het zand zetten, ze voeren een verloren strijd. Ik begrijp het wel. Want hoe moeilijk is het om afscheid te nemen van iets dat jou zo dierbaar is en waarvan je zelf oprecht misschien denkt, ik zie er geen kwaad in.
Ja. Maar, of ik word aangesproken als racist, maar dat ben ik niet. Maar daar ging het helemaal niet
daar
om.
Daar ging het niet om. En ik ben heel spaarzaam met het woord racist, hoor. Ik zou niet zo 1, 2, 3 mensen.
Nee, maar dat hoorde ik in mijn omgeving. Ja. Dat zei, ja, maar ik ben toch, ik vier Zwarte Piet, dus ik ben een racist.
Nou, wat je in ieder geval doet, als je Zwarte Piet in ere wil houden, wat je in ieder geval doet, is het in stand houden van een racistische karikatuur.
Precies.
Daar gaat het over. Ja. Dus voor mij zal ik ook nooit vergeten, de eerste Sinterklaasviering met mijn kleinkind, heb ik gehuild.
Ja.
Omdat ik had het eerst niet eens door, maar ik keek ze om me heen en ik dacht, bakpapier zonder Zwarte Piet. Terwijl er wel pietjes op staan. Mijn kleindochter is de eerste generatie die vanaf haar geboorte
die
zich daar niet ongemakkelijk over hoeft te voelen.
En nog steeds Sinterklaas viert.
En nog steeds
cadeautjes geeft.
Precies, en daar ontzettend van geniet.
Ja. Ja.
Dus ik ben heel trots dat we dat bereikt hebben. En ik denk niet dat het op een andere manier te bereiken was. En wat jij nu aankaart, dat noemen we wel eens politics of respectability en kindness. Namelijk, het moet vriendelijk. Nee. Ik heb het vaker gezegd, Mark Rutte is een ontzettend aardige man. Maar hij heeft ons hele land de verdoemenis ingestort. Vraag het aan de toeslagenouders. Dus aardig, leuk, vriendelijk. I'm not here for that.
Nee.
Ik ben hier voor effect. En als mensen dan denken daardoor dat ik een bitch ben, dan is dat helaas een vervelend misverstand.
Ja.
Maar ik weet, en de mensen om mij heen en de mensen die mij lief hebben, weten dat dat heel anders is.
Nou, ik ben zelfs al een stapje verder in mijn hoofd. Tuurlijk, ik heb jou wel eens gesprekken zien voeren op tv. Ik dacht van, misschien net even iets te, weet je, net even iets te kort erop. Maar over het algemeen wil ik heel graag dat jij een standbeeld krijgt.
Oh.
Of een plantsoen, of een straat, of een boot. En ik dacht, wat wil je zelf hebben?
kijk, toen ik een heel klein meisje was, was het heel erg hip om overal op muren te kalken met een eddingstift, puntje, puntje, Nikki of nou, wie dan ook, was here.
Ja. Ja.
En weet je wel? En ik heb altijd gedacht, oh, ik zou het fijn vinden als mensen weten dat I was here. Ja. En ik denk dat ik dat bereikt heb. Ik denk dat ik ergens wel een eervolle vermelding krijg in een of ander maatschappijleerboek of een geschiedenisboek of whatever. Ja. In de handelingen van de Tweede Kamer, waar alles terug te lezen is.
Ja.
Dus I was here, ik denk dat wel bereikt heb.
Maar noem iets. Wat wil je? Een plantsoen, een bos?
Een bos. Ja. Een heel bos. Want ik ben heel graag in het bos. Ik ben gek op natuur. Het bos doet iets met mij. Mijn naam betekent koningin van het woud.
Oh.
Dus bosnimf of zo. Bos. Nou ja, goed. Dus iets met bos.
Ja.
Dus een bos zou leuk zijn waar mensen kunnen uitwaaien en zichzelf. Want ik vind het belangrijk om dat mensen in contact met zichzelf komen. Onze samenleving zit vol afleiding. Het gebeurt allemaal daar. Het gaat allemaal naar buiten. En ik ben ervan overtuigd dat een ieder die in contact is met diens eigen geweten, in Suriname noemen we het je, je eigen ziel. Mm-hmm. Je heeft het nooit verkeerd. Ken je dat gevoel dat je het meemaakt en denkt, ah, ik wist het. Je wist het omdat je het wist.
Ja. Ja.
Maar je hebt waarschijnlijk besloten dat het jou niet uitkwam om daarnaar te luisteren.
Ja.
Dus ik een plek waar mensen tot zichzelf kunnen komen. Een mooi bos. Misschien met een mooi veld met wilde bloemen. Waar mensen gewoon random bosjes bloemen kunnen plukken.
Ja. Een pluktuin
erbij of zo. Dat zou ik een enorme eer vinden.
Het Sylvana-bos.
Het Sylvana-bos.
Toch?
Ja.
A dark debate.
Voordat we je laten gaan, hebben we nog één dingetje waar ik normaal best altijd in laat gaan. Dat heet The Dark Debate. Nou, laat jij nou net de perfecte persoon daarvoor zijn. Ik ben zelf niet zo van het debatteren. Ik ben very conflictmijdend.
Oh, maar dat zal ik je wat grappigs vertellen.
Nou?
Dat ben ik van huis uit ook.
Oh, ja hoor.
Dat geloof ik niet.
Ik zweer het je. Ik zoek nooit het. Ook als je alle fragmenten terugkijkt waar ik het met mensen aan de stok heb gekregen. It was never me that started. Ik zeg altijd, I'm never looking for confrontation. But if confrontation finds me,
I'm here.
Oké.
En in The Dark Debate hebben we eigenlijk een soort stelling. En ik ben er ook gewoon heel erg benieuwd naar. En hij is als volgt. Als een wit persoon het N-word meezingt in een nummer, is dat automatisch fout.
Oeh, je hebt ook wel echt een stelling gekozen, zeg.
Zo.
En we hebben 1 minuut. Let's go.
We hebben één minuut.
Ik verzet me tegen de N-word. Dat moet niemand zeggen.
Nee.
Ik zeg het wel.
Jij mag het zeggen.
Ja. Maar tegelijkertijd denk ik, je vraagt veel van mensen als je je nummer er vol mee stopt en vraagt of ze dat niet mee willen zingen. Snap je?
Ja.
Dus misschien moet je het gewoon niet gebruiken. Je zet me voor het blok. Als ik, wat,
ja,
ik,
sorry.
Wat ik ook zeg, ik ga commentaar krijgen. Ik zeg nee.
Is niet
je bent
fout.
Dan niet automatisch een racist. Maar ik raad je aan, doe het niet.
Nee.
Het is niet een woord voor jou om te gebruiken. En ik zeg altijd, er zijn woorden die je in een bepaalde relatie kunt gebruiken. Als ik met mijn geliefde in bed lig, dan mag mijn geliefde dingen tegen mij zeggen die mensen niet mogen zeggen als ik gewoon op straat loop en het voorbij gaan. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
En dit is ook zo'n woord. Doe het gewoon niet.
Nee, precies.
Maar sta jij op de dansvloer en je zit lekker in je groove en het komt voorbij. Ik ga je er niet voor cancelen. Nee. Ik luister niet meer naar bepaalde artiesten. Als andere mensen dat wel willen doen, daar ga ik niet over. En dit is echt een ingewikkelde. Maar general advice, niet doen.
Gewoon niet doen.
Check.
Wat zou jij tegen Sylvana willen zeggen die in 2015 bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel zat?
Go girl. Echt waar, go girl. Ja.
En wat zou jij willen zeggen tegen Sylvana die op de bank lag met een knuppel naast zich?
Wees niet bang, want je hebt al gewonnen. Hmm. Ik was toen misschien nog bezig met die mensen die een strijd voerden tegen mij. Maar als ik terugdenk, denk ik, de strijd die ik aan het voeren was veel belangrijker. Dus het werd heel persoonlijk. Er waren mensen aan mijn huis. Ik kreeg dreigbrieven, kogels, I don't know, noem het allemaal maar op. En ik had eerder me willen realiseren, dat is ruis. Dat is niet waar dit over gaat. Je bent op het goede pad en de strijd die jij voert, heb je al gewonnen. Je moet nog wel de bepaalde stappen zetten, maar dat komt goed. Dus misschien zou ik tegen haar ook willen zeggen, wees niet bang, go girl.
Knap hoor.
Ja, vind ik heel goed.
Oh, jullie zijn lief. Ik word bijna verlegen.
Nee, maar ik hoop gewoon echt dat mensen gewoon een ander beeld van je krijgen. Want dat verdien je echt.
Ja, ik geloof alleen nog één klein dingetje wat ik niet geloof. Oh. Sorry. Maar ik geloof alleen niet dat jij alleen maar nu je gaat voornemen om een maand te gaan slapen en dat je echt geen verdere plannen al hebt wat je gaat doen.
Ja, en toch is het zo. Want ik heb mezelf beloofd, ik hoef niks, ik wil niks. En ik ga voelen wie ik nu ben. Want ik ben niet de vrouw die ik 8 jaar geleden was toen dit avontuur begon. Ik ben zelfs niet de vrouw die in 2021 de kamer in is gegaan. Wie ben ik? Wat wil ik? Ik heb een maatschappelijke handschoen opgepakt en daar hoorde een enorme opdracht bij. En mensen zeggen nog steeds, oh, vind een manier, ga door, we hebben je nodig. En denk ik, dat is prachtig en dat streelt mijn ego. Maar ik heb maar 1 leven te leven, het is mijn leven. En als ik straks na een maand wakker word en denk, maar nu ga ik gewoon schilderen. Dan ga ik gewoon schilderen. Dus ik moet echt even terug naar die... Jullie zien het niet, maar ik zit met mijn hand op mijn buik. Ik moet weer terug naar die bron. Wie woont daar en wat heeft die entiteit, dat wezen, die ziel nodig om gelukkig te zijn? Want dat is uiteindelijk het allerhoogst bereikbare. En ik ken mezelf, je hebt gelijk. Ik kan mijn mond niet houden. Ik ga ergens wat van me laten horen. De opdracht is, Sylvana, even niet. Ik denk er dus echt aan om in ieder geval begin volgend jaar alle social kanalen even op pauze te zetten. Hmm. En weer eens een boek te gaan lezen in plaats van op de telefoon te zitten. Even weer een nieuw eikpunt, een nieuw nulpunt. Wie ben ik? Wat hoort daarbij?
Gaan we je terugzien op televisie?
Misschien. Het kan allemaal.
Dank je wel, Sylvana.
Nou, dank jullie wel. Ik hou van dit soort gesprekken waarin het echt mag zijn en we kwetsbaar mogen zijn. Dus ontzettend bedankt voor de uitnodiging. En again, de donkerte helpt echt.
Maar ook je ogen zijn nog steeds niet gewend, toch?
Ik zie nog steeds niks.
Nee, de rode lampjes van de camera zien we, maar that's it.
Ik heb al een paar keer tegen de microfoon aange...
Ja. Oh, ik zo vaak deze keer. Ja. Oh, echt heel heftig.
Ja. Ja.
Dank je wel.
Heel graag gedaan. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. En weet, Nikki, dat ik vanaf vandaag echt... Ik was al heldin voor mijn dochter, maar in your presence... Nee, ik denk dat ik voor wat mijn dochter betreft niets hogers kan bereiken dan dit. Dus dank je wel.
Oh, wat lief.
Nu ben ik echt een coole moeder en een coole oma.
Nu pas,
eindelijk.
We willen iedereen nog even oproepen om comments onder de video achter te laten. Maar ook op Spotify, daar kan je het ook kijken met video. Ja, dank je wel.
Ik wist niet dat je op Spotify met video komt.
Ja, dat is nieuw. Ja, dat hebben wij helemaal...
helemaal geüpgraded.
Ja,
geweldig, leuk, ga ik gelijk uitzoeken.
Ja, dus laat dat vooral weten en tot de volgende aflevering.
Tot de volgende Teddy.
Doei.
Hey.